Het laatste maaltje. In gedachten verzonken, keek ik uit het raam naast de lift op de 11e, hoogste verdieping van de Abrikoos. Tegen de schemerachtige hemel, hoog boven de kale boomkruinen, joegen krijzende meeuwen elkaar op. Hoewel het nog geen 5 uur was, brandden onder mij de straatlantaarns al en hadden de automobilisten hun koplampen ontstoken. De stilte in de gedempt verlichte gang van de service flat werd nauwelijks verstoord door het hortende en stotende verkeersrumoer dat van heel ver leek te komen. Ik zou u uren kunnen blijven staan, kijkend naar de nachtval, de lichten van kantoren en ziekenhuizen en de figuurtjes van fietsers en brommenrijders die in groepjes of alleen naar huis reden, dik ingepakt tegen de regen, elk zich verheugend op een gezellige avond. Een bus met bedampte ramen stopte bij de halte naast de glasbak, wachtte even ronkend en werkte zich vervolgens weer brutaal tussen de auto's. Die moesten dit wel pikken, omdat die bus veel meer woog en van de gemeente was. Zo leunde ik daar tegen de muur naast het raam en bestudeerde het cactusplantje dat iemand in de vensterbank had gezet. Een glanzend geel-groen bolletje met fijn stekelhaar dat verloren ging in het kolossale gebouw, maar dapper stand hield. Ik dacht aan Willy, die thuis op me wachtte, aan de route die ik zou fietsen en aan de boodschappen die ik moest halen. Met een half oor luisterde ik naar diepe metalen gerommel, onregelmatige gezoem en doffe gebonk uit de liftkoker, toen ik achter mijn rug een nauwelijks hoorbaar gedruis meende op te vangen. Ik draaide me om en schrok. Tegen het matglazen vlak van de nooddeur aan het andere eind van de gang tekende zich het silhouet af van een mager, gebogen wezen dat van boven en van achteren spookachtig werd belicht. Ik kneep mijn ogen samen. Het leek een spiernaakte, stokoude dame. In het bijna zwarte vlak van de dode kopkleurige vloerbedekking tilde ze iets op en bonste het weer neer. Toen ze dichterbij gekomen was, herkende ik aan de haardracht de overbuurvrouw van Nieuwklap en haar grasparkiet Peter, mevrouw Humbert. Heel langzaam strompelde ze mijn kant op en duwde met boze, hakkende bewegingen een looprek voort waarbij ze zachte, hijgende kreten slaakte. Ik zag nu ook dat ofschoon de armen, benen en schouders van de vrouw inderdaad onbedekt waren, ze wel enig ondergoed droeg. Een zwart, groenachtig glanzend satijnen hemdje met spaghettibandjes en een bijpassend broekje. De voeten waren in bruine stappers gestoken. Op 1 meter of 10 afstand richtte Humbert zich op, wierp me een hautaine struisvogelblik blik toe en vroeg met hoog bekakt stemgeluid: "Meneer, meneer, kunt u me vertellen waar ik het huismeestertje kan vinden?" Ik wees naar een bord naast de liftdeur waarop het telefoonnummer van de dienstdoende huismeester stond aangegeven. Humbert riep: "Wat?" legde de laatste meter sprintend af en bekeek het bord. Ze zwaaide met 1 arm en grauwde alsof ze het nummer al 10 malen tevergeefs had gedraaid. "Maar weet u waar het huismeestertje is?" Ongemakkelijk loerde ik naar de blauwrode en bruine vlekken en littekens op de witte steltbenen die vast ooit sterk, lenig en gaaf waren geweest. Het vlees had aan stevigheid verloren, maar vertoonde nog sporen van lange spieren en pezen. Ik schudde mijn hoofd, ten teken dat ik geen idee had over de verblijfplaats van de huismeester. Humbert trok haar neus op, kantelde haar kin en keek me enkele tellen doordringend aan. Ze had zich keurig opgemaakt, oorknopjes ingedaan en een gouden leesbrilletje opgezet. Onvervaard staarde ik terug in de pinnige, lichtblauw-grijze ogen. "Niemand kan het me zeggen," zei de vrouw bitter en begon het looprek moeizaam te keren, geconcentreerd en met kleine pasjes. Ze omklemde het stuur met zoveel kracht dat de gelakte nagels in de handpalmen moesten prikken. Toen ze bijna in de goede positie stond om de rechte weg naar haar woning aan te kunnen vangen, merkte ze plots op: "Weet u, ik zat vroeger in de confectie." Deze ontboezeming verraste me en ik slaagde er niet in bijtijds iets uit te brengen. Op luide toon herhaalde Humbert haar mededeling. "Ja, ja, ik was mannequin," riep ze bits. "Kunt u dat niet zien soms?" "Waar zou ik dat dan aan moeten zien?" antwoordde ik. Met een elegant, wuivend gebaar veegde ze een tros haar weg uit het gezicht. Mijn loop! Mijn loop!